Goedemorgen en wat fijn en wat goed dat jij en dat u meekijkt naar deze dienst via de livestream of via YouTube. Fijn dat u en dat jij met ons verbonden bent. We zijn met een kleine club mensen hier bij elkaar in de Ichterskerk en we wensen elkaar een hele goede en een gezegende dienst toe. In deze dienst zal het gaan over het thema goed leven. En onze eigen dominee Wouter Molhuizen zal hier de Bijbeluitleg over gaan verzorgen. En de liederen en de teksten die we daarover lezen zullen ook helemaal gaan over dit onderwerp. Nou, dat zometeen, goed leven, daar zullen we met elkaar over gaan nadenken, over gaan zingen en over uit de Bijbel gaan lezen. Maar ik mag eerst namens de kerkenraad u en jou nog de volgende mededelingen doorgeven. En vorige week is aan u en jou het overlijden bekendgemaakt van onze broeder Harry Baburek. Hij overleed na een ernstige ziekte op maandag 12 april. Hij woonde Noorderweg 16. De begrafenis heeft afgelopen maandag 19 april, plaatsgevonden. En later in de dienst zullen wij onze broeder Harry Baburek gedenken. Dat is de eerste mededeling. En de tweede mededeling is, er zijn vanmorgen twee collectes. De eerste collecte die is voor de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hoogeveen, voor onze eigen kerk. En de tweede is voor de zending. En dan bijzonder gericht op Mozambique en de Bijbelschool in Mokuba. Beide zijn natuurlijk van harte bij u en bij jou aanbevolen. Nou, dat waren de mededelingen. De kerkenraad die wenst u en jou een gezegende dienst toe. En die willen we heel graag beginnen met votum en groet.
Ja, voordat we zo uitspreken dat we van God afhankelijk zijn, willen we eerst een moment stil zijn voor een stil persoonlijk gebed. En nadat we in een stil gebed ons persoonlijk op de dienst hebben kunnen voorbereiden, willen we dat ook samen doen. Ons voorbereiden op deze dienst. En dat doen we door uit te spreken, te erkennen dat we het in heel ons leven, in alles wat we doen en in wie we zijn, niet verwachten van onszelf, maar dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Van hem verwachten we het, want hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die voor eeuwig trouw is. Hij is het die nooit de werken van zijn handen loslaat. En hij is het ook die hier en nu in ons midden, hier in de kerk en met allen die op afstand verbonden zijn, hij is het die bij ons wil zijn. Hij wil aanwezig zijn. En daarom mag ik u en jou namens de Heer onze God groeten. Er is genade en barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 103, vers 1 en 4.
Zometeen zullen we gaan zingen en zullen we gaan luisteren hier in de kerk naar een lied, naar twee liederen zelfs. Naar U die mij geschapen heeft en Heer, ik wil U prijzen, allebei uit opwekking. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst kijken en willen we eerst gaan luisteren naar Gods leefregels. En die komen vandaag uit Matteüs 5, vanaf vers 11 tot vers 16. Dus Matteüs 5, vanaf vers 11 tot vers 16. En dat zijn misschien voor u, voor jou, bekende regels. Die komen namelijk uit de bergreden. U weet wel, een hele grote groep mensen is bij elkaar. En Jezus begint ze te vertellen over de welbekende regels. Hè? Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En daar komt dit fragment komt dit uit. En toen ik dit voorbereidde, toen ik het las, las ik dit als een opdracht. Niet als leefregels, als regels waar je aan moet houden, want dat moeten we in deze tijd al heel veel. Maar lees het vandaag eens als een opdracht. Als een opdracht voor jou, voor u in deze wereld. We gaan kijken, we gaan luisteren naar Matteüs 5 vanaf vers 11. En daar staat geschreven het volgende. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Hier de opdracht. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor en het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. Men steekt toch ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten? Nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. En zo moet jullie licht, zo moet ons licht, zo moet mijn licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Wij gaan zingen. U die mij geschapen heeft en u, Heer, ik wil u prijzen.
Amen.
Jongens en meisjes, zometeen zullen we met elkaar gaan luisteren. Misschien wel meezingen thuis met het kinderlied. Als het dit keer gaat over het lied Ja, Ja, Ja. Voordat we dat gaan doen en voordat we gaan zingen en daarmee aan de slag gaan, zullen we eerst de Heilige Geest vragen of hij ons wilt helpen. Of hij wil helpen om de woorden die worden gesproken, zo meteen ook door dominee Wouter, of we die mogen begrijpen en of we daar iets mee mogen doen in de week die voor ons ligt. Zullen we vragen om de leiding van de Heilige Geest als we zo meteen gaan lezen uit de Bijbel. Mag ik u en jullie voorgaan? Ja, lieve Vader in de hemel, zo mogen we aan het begin van deze nieuwe week weer bij u komen. Mogen we onze handen vouwen, mogen we onze ogen sluiten en mogen we stil worden. Mogen we zo bij u binnenlopen. Met een aantal mensen hier fysiek bij elkaar in dit kerkgebouw. Maar nog veel meer met mensen in woonkamers, in kamers, op misschien wel al wandelend en luisterend naar deze dienst. Mogen we u ontmoeten. En we zijn u dankbaar dat dat kan. We zijn u dankbaar dat we u mogen ontmoeten en dat u zich laat ontmoeten, Vader. Dat u een God bent van liefde, van genade en dat u er altijd bent voor ons. Dank u wel dat we dat ook deze zondag mogen uitspreken. En dat we mogen uitspreken dat we alles van u verwachten. Dat we naar u uitzien. Dat we benieuwd zijn naar wat we vandaag gaan zien, gaan horen, gaan luisteren. En wat uw plan is. Vader, als we terugkijken op de week die achter ons ligt, dan kunnen we vaststellen dat die misschien wel weer heel snel voorbij gegaan is. We zeggen vaak tegen elkaar, waar blijft de tijd? En zeker in de tijd waarin we nu leven, dan ja, gaan de weken zo ontzettend snel voorbij. We willen u ook belijden dat niet alles wat we in de afgelopen week deden of zeiden of misschien wel dachten helemaal was zoals u dat van ons verlangt. En daarom willen we ook tegen u zeggen dat, ja, dat het niet goed was. En dan mogen we pleiten op het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. En dan zegt u tegen ons, het is goed, het is vergeven. We zijn u dankbaar voor, ja, voor alles wat u daarin, wat u aan ons geeft. Vader, als we zometeen de Bijbel gaan openen, dan vragen we u, wilt u ons hart openen voor uw woord? Als dominee Wouter daarover gaat preken, wilt u hem de woorden geven? Wilt u ons ook hier in de kerk bij elkaar en nog veel meer met mensen thuis, wilt u ons hart openen, zodat we uw woord mogen verstaan? Zodat het duidelijk is voor ons, zodat we daar iets mee mogen doen, zodat het iets mag betekenen voor ons in de week die voor ons ligt. Vader, zo leggen we alles voor uw troon. En we vragen u, zegent u zo deze dienst? Zegent u iedereen die deze dienst op wat voor manier dan ook kijkt of later bekijkt, die zijn medewerking of haar medewerking verleent aan deze dienst? Zegent u het. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren en we gaan misschien wel meezingen thuis. Het kinderlied Ja, Ja, Ja. Toen ik bezig was met de voorbereiding op deze dienst en hoorde en zag en las wat het thema was, zat ik achter mijn computer. En misschien is dat wel herkenbaar, als je op dit moment niet elke dag naar school toe kunt gaan of je colleges kunt volgen of voor je werk thuis bent om thuis te werken, dat je al heel gauw verzandt in een hele dag bezig zijn achter je computer. En ik dacht, hey, laat ik nou eens kijken of die computer mij ook kan helpen om een antwoord te vinden op de vraag, wat is nou eigenlijk een goed leven? Ik ben achter de computer gaan zitten en ik heb Google ingeschakeld. Nou, wat er toen gebeurde, dat zie je in het filmpje wat nu vertoond wordt.
Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd, nu ik zo de hele dag aan het thuiswerken ben, wat Google eigenlijk vindt van het goede leven. Dus laat ik gewoon eens Google de zoekopdracht geven en mij laten vertellen van, ja, wat is dat eigenlijk, het goede leven? Een goed leven. Benieuwd wat Google dan zegt. Nou, ik zie een vitaliteits- en leefstijlcoachingsbedrijf. Ik zie allerlei websites. Ik zie filmpjes. Ik zie boeken. Kunst van het goede leven. Ik zie tegeltjeswijsheid. Maar er is toch meer dan dit, jongens. Een goed leven. Hey, misschien moet ik eens de zoekopdracht aanpassen en daarbij zeggen, een goed leven in combinatie met de Bijbel. En eventjes daar de haakjes bij zetten. Gratis tip, dan zoekt hij alleen op deze zoekopdracht. Nou, eigenlijk niet anders. Wanneer is er sprake van een goed leven? Even kijken wat dit is. Het goede leven. Nou, de digitale adventskalender. Ik weet niet of ik hier helemaal goed zit. Ik denk dat ik toch even weer terug ga. Even kijken hoor. Ik zie een boek. Geloofsgemeenschap. Nou, volgens mij, hè. Volgens mij kan ik hier op het internet nog uren zoeken naar wat het goede leven dan wel niet is. Maar volgens mij moeten we er gewoon over gaan lezen. Dus ik ga met jullie lezen uit de Bijbel over wat het goede leven dan echt is. Want volgens mij ga ik daar meer informatie vinden dan via Google.
We gaan met elkaar luisteren. En we gaan met elkaar daarvoor lezen de eerste brief van Petrus uit hoofdstuk 2 vanaf vers 11 tot 25. Dus de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2 vanaf vers 11 tot vers 25. In mijn Bijbel staat daar ook al een heel mooi kopje boven, namelijk de goede levenswandel. Misschien was dat de zoekopdracht die ik had moeten gebruiken op Google, maar ja, dat wist ik niet, want ik had de Bijbel niet bij mij. De goede levenswandel. Geliefde broers en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan de zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld, van de keizer, de hoogste autoriteit en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broers en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en de rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Nou, genoeg stof tot nadenken. Zometeen zullen we er ook naar gaan luisteren als dominee Wouter de Bijbeluitleg gaat doen. Maar we gaan eerst nog luisteren en misschien thuis wel meezingen naar opwekking 705. Toon mijn liefde.
Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerviel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde. Wat er ook gebeurt, dien de ander.
we willen met elkaar nadenken over dat goede leven. En wat de tekst die we gelezen hebben daarover te zeggen heeft. Na de preek zingen we opwekking 720. Ja, geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. Beste mensen die geliefd zijn door God. Misschien ken je het programma Wie is de Mol? 10 mensen die gaan met elkaar op reis. Op die reis doen ze allemaal opdrachten. En bij al die opdrachten is er 1 iemand, 1 van de 10, die probeert de boel te saboteren. En het spel is erop gebaseerd dat je met elkaar ontdekt wie dan die saboteur is. Wie is de mol? Het is een schitterend programma. Het is niet echt christelijk. Want het is erop gebaseerd dat je elkaar voorliegt. Bedonderd zou je wel kunnen zeggen. Het is list en bedrog. En een van de termen die je vaak hoort is ook trust nobody. Je kunt niemand vertrouwen. Zelfs niet als iemand je net iets verteld heeft. Net als je iemand recht in de ogen hebt gekeken en hij heeft je gezegd, nee, ik heb dit of dat nooit iemand vertrouwen. Het is wel een heel leuk programma. Heel spannend, boeiend. En elke keer als ik het kijk, denk ik, zou je dat nou ook anders kunnen spelen? Want zodra mensen in dat spel komen, zijn ze nog maar met 1 ding bezig. En dat is, zo lijkt het in elk geval wel, zoveel mogelijk liegen en bedriegen. En dingen zeggen die ze niet menen of andersom enzovoort. En altijd als ik dat zie, dan denk ik, zou je dat spel ook anders kunnen spelen? Zou je ook dat spel kunnen spelen en gewoon vanaf het begin alleen maar de waarheid vertellen? Of hooguit zeggen, nou op die vraag kan ik op dit moment even geen antwoord geven. Zou dat kunnen? Ik dacht, nou waarschijnlijk niet. Maar dit seizoen, afgelopen seizoen, was er iemand die dat wel deed. Die bijna naïef zei wat ze dacht en eerlijk was en zelfs andere mensen ging helpen. Nou, dat is helemaal fout in dat programma natuurlijk. Ze ging anderen helpen. En wonder boven wonder, ze won het programma ook nog. En toen dacht ik, wat mooi. Dat kan dus. Verfrissend. Dat je het programma wat gebaseerd is op list en bedrog kan winnen door gewoon open en eerlijk, ze zal vast niet alleen maar eerlijk zijn geweest, maar in elk geval open en eerlijk het spel te spelen. Het kan. Het kan. En die vraag, kun je nou gewoon open en eerlijk zijn? Kun je dat nou eens anders doen dan andere mensen om je heen? Die vraag is een vraag die veel mensen bezighoudt. Juist ook op gebied van geloof. Die veel mensen bezighoudt. Want dat idee dat je in 2 werelden leeft, dat idee komt bij veel mensen wel terug als het gaat over geloof. Dat herkennen wel veel mensen. Zo'n spel zorgt ervoor dat je eigenlijk een ander wordt dan je zou willen zijn. En in ons leven als gelovigen hebben we daar vaak last van. Dat gevoel dat je in 2 werelden leeft. En ik hoor veel jongeren er ook over praten. Die zeggen, ja, maar wat denk je nou? Aan de ene kant heb ik de kerk en catechisatie en heb ik mijn ouders en het gezin waar ik bij hoor, waar die kerk en dat geloof een hele belangrijke plek heeft. Maar als ik vervolgens op maandag naar school ga, ja, wat blijft er dan van over? Bij mijn vrienden of bij mijn collega's, wat zie ik ervan? Niks. Ik leef eigenlijk in 2 werelden en die 2 die zijn zo ver bij elkaar vandaan dat ze elkaar bijna niet lijken te raken. Wie ik ben op zondag in de kerk is anders dan wie ik ben op school of bij mijn vrienden of op mijn werk. Die tekst die we gelezen hebben uit Matteüs 5, die tekst die zegt, wees het zout van deze aarde, wees een licht in deze wereld, zorg ervoor dat ze door jou heen iets zien van Jezus, van God. Die tekst is ver van ons bed. Voor heel veel mensen, voor heel veel christenen is dat onrealistisch. We hebben 2 werelden. De wereld waar we dagelijks in leven en waar we te stellen hebben met van alles en nog wat. Met verwachtingen, met vrienden, met werk, met collega's. En we hebben het leven in de kerk, in het koninkrijk van God. Maar die 2 raken elkaar nauwelijks. En Petrus, die schrijft deze brief aan christenen die precies met dat probleem zaten. Die precies die spanning ook kenden. Die spanning van 2 werelden. En voor deze mensen in die gemeenten waar Petrus aan schrijft, mensen die in Turkije leefden, voor die mensen was die spanning nog een stuk groter eigenlijk. Want ze waren namelijk net tot geloof gekomen. Ze waren pas tot geloof gekomen en ze hadden daar een duidelijke beslissing in moeten nemen. En dus ook voor een deel afstand gedaan van allerlei mensen, van vrienden die hen niet begrepen, die niet mee konden maken wat zij deden. En voor hun was het heel moeilijk om dat koninkrijk van God te zien. Oh ja, zo nu en dan was het er als ze met hun mede-christenen samen waren. Maar ondanks dat ze tot geloof gekomen waren, was er in hun leven natuurlijk heel vaak maar weinig veranderd. Heel veel dingen waren nog steeds hetzelfde. En voor hun was het een goede vraag, hoe doen we dat nou dan? Hoe kunnen we nou in die wereld die vijandig is, die helemaal niks met God te maken wil hebben, waar wij ook niet echt heel veel voorstellen, want we zijn maar een paar mensen en de meeste van ons hebben ook nog helemaal geen hoge plek of zo. We zijn slaven en vrouwen en dat was in die tijd, waren dat niet de mensen die nou beslissingen namen of die de leiding hadden? Hoe kunnen we nou in die wereld waarin we worden vervolgd, waarin we vals beschuldigd worden, van alles en nog wat, waarin we onderdrukt worden, hoe kunnen we nou leven naar dat koninkrijk van God? Hoe kunnen we nou leven als gehoorzame mensen die liefdevol en trouw en vrij zijn? Want ja, ik wil heel veel liefde geven, maar mensen willen het niet aannemen. Ze nemen mij niet serieus als gelovige. Hoe kun je liefdevol en trouw zijn? Hoe kun je leven als christen in een wereld die hard en liefdeloos is? Hoe kun je gehoorzamen? Hoe kan Petrus van je vragen om te gehoorzamen aan mensen die uit zijn op jouw ondergang? Hoe kan dat? Petrus schrijft het. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. Die keizer die wilde de christenen uitroeien. Die gouverneurs, die leiders, die wilden de gemeente aan de kant hebben. Monddood maken. Hoe kan Petrus dat van ons vragen? Hoe kun je nou goed leven als je in de wereld waar je dagelijks bent te maken hebt met onbegrip? Met liefdeloosheid, met dat mensen helemaal niks van jou willen aannemen vanuit je geloof. Oh, ze willen wel naar je luisteren, ze respecteren je wel. Ja, we worden niet in de gevangenis gegooid. We worden niet onderdrukt. Maar zodra we met ons geloof komen en mensen zeggen dat het misschien voor hun goed zou zijn, nou dan gaan alle luiken dicht. Want je moet het niet aan een ander opdringen. Hoe kun je liefdevol en trouw zijn in een omgeving die van jouw liefde niet al te veel wil hebben? Nou, het eerste wat Petrus daarover zegt, de eerste suggestie die hij doet, is: zie jezelf nou als vreemdeling. Een vreemdeling die heeft geen enkele macht. We weten dat, omdat er in onze gemeente nogal wat asielzoekers zijn, wat vluchtelingen, die inderdaad geen macht, geen status hebben, die moeten afwachten en die eigenlijk een beetje aan de kant staan, in de marge leven. Nou, Petrus zegt eigenlijk, vergelijk jezelf nou eens met zo'n vreemdeling. Iemand die misschien eigenlijk wel niet in deze wereld thuis hoort. Of in elk geval niet van deze wereld is. Een vluchteling heeft geen stemrecht. Kan niet andere mensen hier vertegenwoordigen. Heeft eigenlijk helemaal niets. De boodschap van Petrus aan ons is: je bent in deze wereld zo'n vreemdeling. Denk dus niet dat je deze wereld als het ware onder controle krijgt. Dat je controle kunt hebben hier. Want dat is niet zo. Je hebt er geen invloed op hoe andere mensen jou zien. De een ziet jou als een misdadiger, omdat je christen bent. Of als een onverdraagzaam figuur, die altijd in zijn eigen kleine wereldje, met zijn eigen kleine regeltjes, andere mensen veroordeelt. En weer iemand anders ziet je als een prima gozer of een leuke meid die best aardig is. Ja, en christen, nou ja, goed, ja, maar daar merk je niet zoveel van. En weer een ander, nou ja, ga maar door. Hoe er tegen jou aan wordt gekeken, daar heb jij geen controle over. Maar dat betekent niet dat je je gedrag zo aan moet passen dat mensen je gaan waarderen om wat jij doet. Mensen waarderen je, moeten je waarderen om wie jij bent. En als je christen bent, dan is dat een deel van je identiteit. En dan ben je inderdaad voor een deel vreemdeling. En vreemdeling zijn is niet iets tijdelijks. Het is niet zo dat als we maar hard genoeg werken met elkaar als christenen, dat we dat koninkrijk van God hier op aarde kunnen maken, dat iedereen christen zal zijn. Zo werkt het niet. Dat vreemdeling zijn is niet tijdelijk, dat hoort als het ware bij ons DNA. Dat zit erin. Dat komt van binnenuit, om het zo te zeggen. Want dat heeft namelijk te maken met het feit dat we een deel van onszelf overgeven. Dat we ook over ons eigen leven niet helemaal de controle hebben of willen hebben. Hoe kun je trouw zijn? Nou, misschien vinden we, als het dan gaat over dat vreemdeling zijn, wel het geheim ervan, om het zo te zeggen, in vers 24. Daar gaat het over Jezus die in zijn lichaam onze zonden het kruishout op heeft gedragen. Opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Hoe kun je nou goed en trouw en liefdevol zijn in een wereld die hard en liefdeloos is? Nou, dat geheim is te vinden in Jezus Christus. In vers 24 staat het heel duidelijk, hè? Opdat wij rechtvaardig zouden leven, is de Heer Jezus gekomen en heeft Hij zichzelf overgegeven. Niet omdat wij trouw zijn. Niet omdat wij rechtvaardig leven. Het is niet zo dat wij met elkaar iets verdienen en zeggen, nou, we hebben het nu zo goed gedaan, nu komt Jezus en die maakt alles goed. Nee, Jezus is gekomen om als het ware een voorbeeld te stellen. En opdat wij rechtvaardig zouden leven. Daar heeft Hij zich voor gegeven. Het begint met Jezus Christus. En ons leven komt daar als het ware uit voort. En dat wij trouw kunnen zijn, zit dus ook niet op ons vast. Gelukkig maar. Het is niet iets wat je kunt bereiken door zo hard mogelijk te werken of te oefenen of te trainen. Het zit vast op Jezus Christus. En Hij maakt ons vreemdelingen. Omdat we niet meer van onszelf zijn, maar van Hem. Omdat we niet meer van deze wereld zijn, maar van Zijn koninkrijk. Hoe kun je trouw en liefdevol zijn in een wereld, een omgeving die hard en liefdeloos is, door jezelf te zien als een vreemdeling? En het dus niet helemaal van deze wereld te verwachten en je daar ook niet aan over te geven. Dat is het eerste. Het tweede is door niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens. En daarmee bedoel ik niet dat je alles neemt wat je nodig hebt, of dat je er zelf beter van wil worden en dat je daaraan toegeeft. Kijk, het lijkt er wel op alsof we in deze wereld alleen veilig zijn, alleen kunnen blijven staan door ofwel de controle te hebben en te overheersen, ofwel door ons terug te trekken in onze eigen kleine wereld. En je ziet dat het christendom, om het zo te zeggen, in Nederland of in West-Europa, dat ook heel lang heeft gedaan. Heel lang zijn we de overheersende groep geweest. En was in de politiek het grootste deel christen en werd vanuit dat christelijk geloof van alles en nog wat besloten. En werd dat ook aan mensen misschien wel een beetje opgelegd. Dat is overheersen. En als dat op een gegeven moment niet meer gaat, dan zijn we geneigd als christen om ons terug te trekken. En om als het ware een kleine cocon te maken en ons daarin terug te trekken. Te zeggen, nou, dat is in elk geval nog een wereld die we vertrouwen, waar het veilig is. Maar veiligheid kunnen wij mensen zelf niet maken. Niet door te vechten en te overheersen, maar ook niet door te vluchten en ons terug te trekken. Daar moeten we ook niet aan toegeven, aan die impuls om dat te doen. Om ons terug te trekken met mensen die net zo denken als wij en zeggen, nou, wij hebben het in elk geval goed met elkaar en laat de wereld dan maar de wereld. Laat de boel dan maar de boel. Leven uit het evangelie maakt je vreemdeling. Dat geeft botsingen. Dat zorgt ervoor dat er mensen zijn die tegen jou zeggen, ik begrijp je niet. Je bent gek als je dat doet. Of als je dat zo ziet. Of als je zoveel van je geld weggeeft of van je tijd. Of als je zo naar de wereld kijkt. Met zoveel vertrouwen of liefde. Mensen die denken dat je wereldvreemd bent. Dat hoort erbij, om het zo te zeggen. Als je christen bent, geeft dat botsingen. En je moet ervoor zorgen dat je daar klaar voor bent, bereid toe bent. Dat je daarin niet probeert om daaraan te ontkomen. Dat is ons verlangen, hè? Om al die botsingen, al die confrontaties uit de weg te gaan. Maar dat moet niet. Je moet niet toegeven aan de neiging om te vechten en een ander te overtuigen met jouw woorden. Of om de oren te slaan met jouw gelijk. Je moet niet geneigd zijn om te vluchten. Of niet toegeven aan de neiging om te vluchten en je terug te trekken. En je geloof dan maar, zeg maar, in jezelf te bewaren. En te zeggen, nou, dat is een hele andere wereld. Daar heb ik door de week gelukkig niks mee te maken. Ik kan gewoon zijn, net als alle andere mensen, ik hoor er lekker bij. Vreemdeling zijn. Niet toegeven aan dat zelfzuchtige verlangen. Maar een goed leven leven te midden van allemaal mensen die niet geloven. Dat betekent dat je die ander geen pijn wil doen om jezelf te beschermen. Dus dat je inderdaad niet gaat oordelen en denkt dat je beter bent of superieur. Of dat jouw geloof boven alles staat. En dat je mensen daarmee confronteert. Dat je zegt, nou, jij bent niet goed en jij bent niet goed en jij doet het niet goed en jij ziet het niet goed. En jij gaat naar de hel. Je moet anderen niet pijn doen om jezelf te beschermen. Je moet juist bereid zijn om zelf pijn te lijden. Als je gelooft dat oplevert, om het zo te zeggen. Als mensen zeggen dat je dingen moet doen die je niet wil. En anders hoor je er niet meer bij, anders val je er buiten. Als je deel uitmaakt van een vriendengroep waarin het op een gegeven moment dingen gebeuren. En je zegt, nou, dat kan eigenlijk niet, dat wil ik niet. Dat past niet bij mij, dat past niet bij mijn geloof. Dan mag je dat zeggen. Ook als dat betekent dat anderen je misschien raar aankijken. Of zeggen, die is kinderachtig, joh. Wil je er niet meer bij horen? En dan maar niet. Want je mag weten dat je voor liefde niet afhankelijk bent van die mensen in de eerste plaats. Je bent geliefd. Dat mag je weten. En dat klinkt heel mooi en makkelijk. Maar als je dat vindt in de Bijbel, als je dat ontdekt bij God, is dat een hele diepe, schitterende waarheid. Dan hoef je niet bang te zijn. Dan hoef je geen onrecht te doen. Dan hoef je niet te liegen, te bedriegen, mee te doen met deze wereld om zelf staande te blijven of er zelf beter van te worden. Dan mag je weten dat in de Heer Jezus Christus al die problemen zich ten diepste oplossen. Oh, je hebt er nog wel mee te maken. Het is niet dat ze allemaal wegvallen. Maar ten diepste hoef je er geen last van te hebben. In Jezus lossen de problemen van deze wereld en van ons leven zich op. En daar worden we dan ook naar verwezen door Petrus. Hij wijst ons aan als het zout voor deze wereld, als het licht voor deze aarde, voor de mensen hier. Hij vraagt ons, wil je mij volgen? Ben je bereid om het anders te doen? Ben je bereid om met me mee te gaan? Wat is je antwoord? Ik hoop dat je daarop zegt, ja, ja, ja. Ik wil u volgen. Laten we gaan. En dat is niet altijd een makkelijk leven. Maar dat is wel een goed leven. Ga je mee? Amen. Thank you.
roepen wij aan. Door ons hooglied, Heer, onze dank weer klinkt. Breng je buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet hem, God maakt vrij. God maakt vrij. In die lied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen dagen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. Ja, de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij.
Ik wil u verzoeken om te gaan staan. In het midden van de gemeente gedenken wij onze broeder Harry Baburek. Hij werd geboren op 23 juni 1943 en werd op 12 april 2021 door de Heerde Jezus thuisgehaald. Boven het bericht van zijn overlijden staan de woorden: hoe groot zijt gij? In de dankdienst voor zijn leven afgelopen maandag stond Psalm 121 centraal, vers 7 en 8... De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Psalm 121 was ook de psalm waarmee Harry en zijn vrouw Tineke ruim 50 jaar geleden getrouwd zijn. We willen een moment stil zijn en zingen na die stilte ter nagedachtenis aan onze broeder Harry Baburek het lied Lichtstad met uw paarlenpoorten. willen bidden voor de familie van onze overleden broeder, voor zijn vrouw, kinderen en hun kleinkinderen. We bidden ook met broeder en zuster Kees en Annie Jansen Otten van de Rembrandtstraat. Zijn broeder werd afgelopen week met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het iets beter, maar we willen bidden met hen. We willen danken met de familie Fernhout. Daar had onze broeder Martijn afgelopen donderdag weer thuis mocht komen om daar verder te herstellen. We danken met hen dat het goed gaat en de goede kant op gaat. We danken ook dat Jacqueline Verstegen afgelopen vrijdag thuis mocht komen naar haar verblijf in Assen in de GGZ. En we danken met de familie Nijstad, Jeroen en Mirjam, dat zij morgen hopen 25 jaar getrouwd te zijn. We danken met hen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, zo komen we bij u. We komen bij u om u te danken dat we mogen weten dat u het bent die ons alles geeft wat wij nodig hebben. Dat u, Heer Jezus, de basis vormt, het fundament onder ons bestaan. Dat u gekomen bent, u zelf gegeven hebt voor ons. En dat het voor ons, doordat we u kennen, ook mogelijk wordt om rechtvaardig te leven. Niet om wie wij zijn, maar om wie u bent. En we hebben dat elke dag nodig, dat u ons daarbij helpt. Dat u ons daar de kracht voor geeft. Dat u ons daarin leidt. Want ons instinct is het om te vechten. En mensen met wat wij weten, met ons geloof, met onze overtuiging om de oren te slaan. Of om te vluchten en ons terug te trekken in ons eigen gelijk. Heere, u leert ons een derde weg. Dat is niet een makkelijke weg. Het is een weg waarop we proberen om in deze wereld uw getuigen te zijn. Licht en zout te brengen. Heere, we danken u dat u ons daarin wilt leiden. En we bidden u dat u dat ook waar maakt. Overal waar wij komen, gaat u met ons mee. Help ons om niet de eer en de roem en de liefde en de erkenning van deze wereld het hoogste en het belangrijkste te vinden. Maar de eer en de roem en de liefde en de erkenning van u. De basis die u ons geeft, dat we geliefde kinderen van u mogen zijn. We danken u daarvoor. En we danken u dat onze broeder Hadi Baburek in het dat geloof kon sterven. We bidden voor zijn vrouw, Tineke, voor hun kinderen en kleinkinderen, dat u hen omringt met uw liefde en trouw. Dat u hen troost in dit verdriet. Zo bidden we u met Kees en Annie Jansen. Nu onze broeder is opgenomen in het ziekenhuis, wees bij hem, wees bij hen samen. Geef herstel, heren. Dat bidden we u ook voor onze broeder Martijn Fernhout, voor Lisette, voor de kinderen. We danken u met hen dat Martijn thuis mocht komen afgelopen week. We bidden voor verder herstel. Heere, wees hen nabij. Dat bidden we ook voor Jacqueline. Als ze thuisgekomen is na een lang verblijf in Assen. We bidden dat u ook nu bij haar bent. Haar kracht geeft. Haar helpt om door te gaan en op u te zien. Maar boven alles danken we u dat ze weer thuis mag zijn. En we danken u met Jeroen en Mirjam Nijstad. Heren, dat zij morgen mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. We danken u met hen dat u in al die jaren met hen meegegaan bent. Dat u hen gezegend hebt. Dat u hen omringt. Heren, we bidden u dat u ook met hen mee blijft gaan. Wees bij hun gezin, bij allen die hen lief zijn. Omring hen met uw liefde en trouw. Heren, zo komen we bij u. En we leggen de dingen die ons bezighouden in uw handen. Deze wereld, met alle zorgen die er zijn. We bidden u, wees nabij. Geef uitkomst, geef ons hoop. En help ons om op u te blijven zien in alles. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar opwekking 798.
volk van God. Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Ik herinner u aan de collecte. Ja, we gaan zo staan inderdaad, sorry. Ik herinner nog even de mensen aan de collecte. Eerst is voor onze eigen kerk, tweede is voor de Bijbelschool in Mokuba in Mozambique. Daarnaast werd mij net gezegd dat de mededelingen, die normaal gesproken aan het begin van de dienst op de beamer te zien zijn, vanochtend niet getoond zijn. Ze zullen straks na de dienst nog even op de beamer komen. Dus mocht u nog benieuwd zijn wat er allemaal op stond, kunt u nog even iets langer blijven kijken. Dan worden de mededelingen nog een keer getoond. En ik deel met u graag de vraag voor vandaag, voor deze komende week misschien zelfs wel. Dat is de volgende vraag. De oproep is duidelijk. Wees trouw en liefdevol. Maar hoe doe jij dat? Dat is een vraag om nog even met elkaar over na te praten. Vanochtend of vanmiddag, deze dag. Daarbij van harte God zegen gewenst. Die zegen mogen ontvangen. Dan gaan we staan hier in de kerk in elk geval. Omdat we weten dat we van hier gaan, een week ingaan, ons leven ingaan. En dat mogen we doen samen met God. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u, met jou, met ons allemaal. Amen. Thank you.
duister waar wij wachten, zonder hoop, zonder licht, kwam u hier om ons te